Zelf vind ik het altijd fijn om oprechte gebeden te horen. Als je dan ook de vragen stelt aan jezelf. Waarom ga ik naar een jeugdavond? Waarom doe ik dingen eigenlijk? Het zijn vragen die ik mezelf ook regelmatig stel. Waarom ga ik naar de kerk? Waarom lees ik mijn Bijbel? Waarom? En dat is gewoon om mezelf ook uit te dagen. Te onderzoeken of ik in een automatisme ben beland. Of dat ik nog steeds in een relatie leef met mijn Heer en Heiland. Want zelfs wij evangelische kunnen in automatisme veranderen. En je doet de dingen omdat je ze nu eenmaal doet. En er zit geen diepgang meer in, geen waarde. En dan ga je die vragen stellen. En ik vind dat altijd wel mooi om te horen. Aan de andere kant krijg ik altijd dan een beetje angst over me. Van, oh jee, als dat nou de goede kant op gaat. Maar uiteindelijk hoor je dan in het gebed ook dat er wordt gezegd, ik ben hier en ik wil van u leren. Dus aan de ene kant is een zoektocht, waarom ben ik hier? En aan de andere kant wordt zelf het antwoord uit het hart gegeven, ik ben hier om te leren. En dus dat is wel mooi om die worsteling zo in je eigen te zien. En ik denk dat het juist goed is als je met leeftijdsgenoten dat ook deelt. En dat je merkt, hé, ik ben niet de enigste, want je voelt je soms zo schuldig, hè? Als je niet vol bent van de Heer, als je niet trouw bent in je clubavonden, en dan voel je je soms minder dan degene die wel trouw zijn. Nou, het is juist de bedoeling dat je juist daardoor opgevangen wordt en elkaar bemoedigt, elkaar opbouwt en elkaar daarin ondersteunt. Maar goed, dat is wat anders. Feit nummer 1. Oh, terug. Wacht, hoe werkt dat? Nee, dat doet hij niet. Wacht, vorige. Oké. Feit nummer 1. Verleden tijd. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, totdat alle gezondigd hebben. Dat is een feit. Dat is wat de Bijbel leert. Tweede feit, ook verleden tijd. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaar waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd door hem, behouden worden van de toren. Is ook een feit. Dood en leven. Beide verleden. Een ander feit. Toekomst. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Hij zal komen om te oordelen de levende en de doden. Dat is toekomst. En wat is heden? Dat is de boodschap die wij brengen. Bekeert u. En we brengen als evangelie, brengen we die boodschap. U moet u bekeren. Bekeert u en gelooft het evangelie. Maar de vraag is natuurlijk, maar waarvan? Als we ons moeten bekeren, waarvan moeten we ons dan bekeren? Nou, dan krijgen jullie de eerste opdracht. Maak groepjes van een stuk of 4, 5. 4 groepen. En jullie moeten alle vragen even beantwoorden met elkaar. 5 minuten. Nummer 1. Waarvan moet zich bekeren een Jood? Waarvan moet zich bekeren een niet-Jood? Kan een islamiet zijn, een boeddhist. Iemand die ook een religie aanhangt. Waarvan moet zich bekeren een kerkmens? Trouw gaat naar de kerk. Hij gelooft wat wij geloven. En toch zeggen wij evangelici, je moet je bekeren. En waarvan moet zich bekeren een alcoholist? Als wij TCD 4 groepen zeggen, bekeert u en geloof het evangelie, snappen deze mensen dan waarvan zij zich moeten bekeren? Nou, bespreek dat maar even met elkaar. Dus maak even 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Krijgen jullie 5 minuten voor? Ja? Tijd om? Jullie hebben het antwoord, hè? Oké. Groep 1. Jullie hebben een woordvoerder ook. Oké. Hier is groep 1. En jullie mogen erop reageren als je het niet mee eens bent. Waarvan moet een Jood zich bekeren?
Ja, groep 1. Hallo.
Jullie willen... Oh nee, oké. Okay. Extra doosje genade voor de dames. Groep 1. Waarvan moet een Jood zich bekeren?
Nou,
als je de tekst zou gebruiken, bekeert u?
Van zijn regels.
Van zijn regels? Ja?
Ja, regels afleren. Maar we komen op tot de conclusie dat alle genoemde mensen hetzelfde probleem hebben. Dus ze moeten zich van zichzelf bekeren.
Van zichzelf bekeren.
Ja, van hunzelf en naar God bekeren.
Maar dat snapt een Jood als jij tegen hem zegt, je moet je bekeren.
Nee, dat begrijp ik niet over
de... Nee. Ben jullie het mee eens? Is dat voldoende van de regels of van de wet? Nou, oké. Maar even kort gewoon voor een beetje prikkelen. Dus een Jood zou zich van de wet moeten bekeren.
Maar ja, een Jood moet zich bekeren van de gedachte dat de wet redding
biedt. Nee, dat is wel heel wat anders. Want de Heer Jezus zegt niet, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Dus ze zouden zich niet van de wet moeten bekeren, want de wet is juist door God gegeven en goed. Maar de verwachting, dat zou iets kunnen zijn, dat een Jood zich van de verwachting van de rechtvaardiging door de wet zou moeten bekeren. En het moet gaan verwachten, enkel en alleen van geloof. Maar dan een niet-Jood. En ik heb hier toevallig alleen de islam, omdat die sterk vertegenwoordigd is, maar het boeddhisme, het hindoeïsme... is ook sterk vertegenwoordigd.
Is het ook in de algemene noemer een heiden?
Een heiden is een niet-Jood. Een heiden is niet een zondaar. Want Joden zijn ook zondaren.
Ja.
Wij gebruiken vaak heiden. Dat is ook een heiden. Met andere woorden, dat is een zondaar. Een Bijbelse heiden is een niet-Jood. Dus alle volkeren worden heidenen genoemd. Dus dit valt dan onder categorie. Maar het is wel een hele religieuze groep. Ja, dat is hun. Jij alleen de niet-Jood. Ja.
Dus zeg maar dat eigenlijk van de eigen... Ik zeg maar ik kom er zelf wel.
Je ziet het heel mooi in als Paulus in Athene komt. En dat al die goden daar zijn. En er is één andere god. En hij gaat het helemaal niet even over hun goden hebben. Hij gaat het juist over die ene god hebben. Hij probeert ze juist hun aandacht af te wenden van de goden waar ze het van verwachten. En hun gedachtegang, hun verwachting, juist op die ene God te richten. Dus dit is het afwenden van de religie. Maar een kerkmens, als ik mijn schoonmoeder neem, die weet niet of ze in de hemel komt. Maar ze gelooft in God, ze gelooft dat ze een zondaar is. Ze gelooft dat de Heer Jezus voor haar zonde is gestorven. Ze gelooft dat hij is opgestaan en leeft. Ze gelooft dat hij zal wederkomen. En toch gelooft ze niet... dat ze in de hemel komt. En hebben anderen tegen haar gezegd, je schoonmoeder moet zich bekeren. En ik vraag me af, waar moet zij zich dan van bekeren? Want zij gelooft hetzelfde wat ik geloof. Waar moeten deze mensen, die zo oprecht met Gods woord omgaan, zich nog meer zondaar weten dan wij soms?
Nou,
waar moeten zij zich van bekeren?
Nou, ik weet niet of het een punt. Daar moet je op richten.
Dus... Dus het verschil is dat zij moeten zich afkeren van een religie.
Ja.
En zij moeten zich afkeren van een bepaald gedachtegang.
Ja.
Dat is het verschil, hè? Dat is apart. En waar moet een alcoholist zich van? De volgende groep, waar zijn we gebleven?
In
die hey, wie heeft de kerkmens eigenlijk overgenomen? Die zouden jullie nemen, toch?
Ja, die heb ik dan
erbij. Oh, die heb jij gedaan. Oké. Okay. De alcoholist. Tuurlijk, bekering heeft veel meer dan alleen afkeren van iets. Bijbels bekering betekent veel meer. Het probleem met een alcoholist is dat hij is verslaafd en hij kan niet stoppen. Dus in feite kan hij zich dan niet bekeren en dus nooit tot geloof komen. Weet je wat ik ontdekt heb? Dat de meeste drugsverslaafden en alcoholisten, ze komen eerst tot geloof en dan gaan ze zich, als het ware... bekeren. Dan gaan ze pas hun levens veranderen, want een alcoholist heeft de kracht niet om te stoppen. Ik ben zelf alcoholist geweest, ik ben bij de AA geweest, ik heb pillen geslikt en niets kon mij stoppen. Ik had de kracht niet. De verslaving was groter, totdat de Heer Jezus in mijn leven kwam. Dus ik heb mij nooit bekeerd van drinken. Maar doordat ik de Heere Jezus in hem geloofde en toeliet in mijn leven, kon ik mij ervan afkeren. En dat is eigenlijk een omgekeerde wereld. Maar waar ik ons eigenlijk zelf wil... Dan waar die zich van moet bekeren, of moet überhaupt iedereen zich wel bekeren? En dat zullen we meteen zien. Nou, bekering komt aardig wat keer voor, vooral in het Nieuwe Testament, ook in het Oude Testament zien we het, heel wat versen. Het woordenboek is heel eenvoudig, dat is zorgen dat iemand een andere godsdienst of mening gaat aanhangen. Iemand bekeren tot het christendom of zich bekeren tot de islam. Nou, daar houdt het op, maar dat kan natuurlijk tot elke religie, boeddhisme, hindoeïsme en Jehovah getuigen, noem maar op. Het heeft te maken, volgens het woordenboek, je afkeren van iets en keren tot iets anders. Nou, deze teksten waren jullie toegezonden. Dan ga je weer in hetzelfde groepje. Maak even 4 groepjes, of 5, nee, maakt eigenlijk niet uit. Lees deze versies met elkaar en vraag je af, als je dit leest, waar moesten deze mensen zich van bekeren? Sommige teksten geven het al aan waar ze zich van moesten bekeren. Dus als je ze met elkaar even opzoekt, nee, ze blijven staan. En het is best eens interessant om dat weer eens te zien. En dan gaan jullie dit eerst zelf doen. Dan ga ik even laten zien hoe bekering in de Bijbel gebruikt wordt. En dan gaan we hierna terug en kijken wat er eigenlijk moet plaatsvinden. Waar hebben we het over met elkaar? Ja, dus 10 minuutjes. Ik denk al theologen van de... deze groep uitgestudeerd zijn of nog niet. Maar voordat we hier samen even naar gaan kijken. Even iets interessants wat de Bijbel leert. Alle keren in het Oude Testament wordt voor bekering het woord shub gebruikt. Met de betekenis van afkeren van wat je doet. En terugkeren, dat is interessant, naar waar je begonnen was. Dat is een heel ander soort bekering. Wij moeten juist ons bekeren van waar we mee bezig waren en ons uitstrekken naar iets nieuws. Maar in het Oude Testament lees je dat het volk van Israël, die was met het verbond met God begonnen. Daar was een verbond met Abraham, Isaac en Jacob gesloten. God had zich aan hen geopenbaard als de enigste God en hun als het enigste volk die zelfs mijn zoon noemt. Dus als de Joden in het Oude Testament zich moesten bekeren, betekende dat zij zich moesten afkeren waar ze mee bezig waren en niet keren naar iets nieuws, maar iets wat ze juist hebben losgelaten. Dat is heel interessant. En telkens kom je dan ook dit woord tegen. Wat precies die betekenis in heeft. En als je dat ook ziet in Ezechiël. Dan spreekt Ezechiël tot wie? Tot het volk van God. En God spreekt daar in Ezechiël zo diep zijn verlangen uit. Dat ze terugkeren tot hem. Want daar waren ze vanuit begonnen. En dat is een heel andere bekering. Dat is haast een bekering die je voor een christen zou kunnen gebruiken. Een christen die zo goed begonnen is en dan door allerlei omstandigheden afdwaalt, die moet zich ook bekeren van de weg die is ingeslagen, maar terugkeren naar de weg die verlaten heeft. Dus dat is heel bijzonder. Nou, in het Nieuwe Testament wordt steeds het woordje matanoeo gebruikt, wat betekenis heeft van anders denken of heroverwegen. Dus dat heeft vaak nog ineens de betekenis dat je je moet afkeren van iets, maar je moet anders gaan leren denken. Je moet een andere gedachtegang moet je krijgen. En de derde, in Matteüs 18 vers 3, en dat hebben jullie net gelezen, waar staat, bekeert u en wordt als een kind. Dus de enigste keer, daar wordt het woordje streffo gebruikt. En streffo betekent een figuurlijke betekenis van omkering of van verandering. Met andere woorden, wij moeten helemaal niet een kind worden. Want dan zeiden we daar nog, je moet worden als een kind. Dus dat zou betekenen dat je als volwassene het koninkrijk niet in zou kunnen gaan. Nee, het wordt figuurlijk bedoeld. Het is een figuurlijke bekering in de betekenis, je moet anders gaan worden. Je moet meer als een kind het eenvoudig ontvangen en geloven. En wij als volwassenen, wij hebben veel te veel dat we, ja maar ik denk, ik vind toch. Oftewel een kind zegt, nou als het zo is, dan is het zo, dan geloof ik het. Dat is een figuurlijke. Ik heb er één vergeten op te zetten, lees eens Handelingen 15 vers 3. Daar wordt voor het woordje bekering nog een ander woord gebruikt, epistrophe. En dat houdt dit woord ook in, maar er staat epi voor. Handelingen 15 vers 3, u leest hem even. Hier staat over van de bekering der heidenen. Nou, dit woordje hier heeft een figuurlijke betekenis van het omkeren. Wordt als een kind. Als er epistrefo staat, dan betekent het, moet je eens horen, een revolutionaire verandering. Dat is wat. Paulus en Barnabas, die vertelden hier over de bekering der heidenen. En dat was revolutionair. Want als je dat gaat lezen in Handelingen, toen de Joden hoorden dat ook aan de heidenen het evangelie was geschonken, verbaasden zij zich alle. Dit was revolutie. En zo wordt die bekering daar uitgedrukt, een revolutionaire verandering vond er plaats. Nou, dat is natuurlijk schitterend. Nou, vaak denken wij bij bekering niets anders, je keert je af van het een naar het ander. Een atheïst wordt christen, een islamiet wordt christen, een boeddhist wordt christen of andersom. Dan is het ook bekering. Een christen die islamiet wordt, een christen die boeddhist wordt, een christen die zonder God wil leven. Bekering op zichzelf kan van alles betekenen en kan dus ook andersom. Maar nou die verzen. Wat was jullie uitslag bij Ezechiël? Het moet dan 8 en 9 zijn. Sorry voor dat. Dat is de leeftijd. Sommigen worden met 50 al vergeetachtig. Ik word het met 55. Maar gewoon de vraag van waar moeten zich bekeren. Wat hebben jullie deze groep met Ezechiël 33?
Ja, van je boze dingen, van je ongerechtigheid, van je zonde, van je het verkeerde denken, het verkeerde doen.
Ja, dus dat wordt ook heel duidelijk, hè? Het is de weg die je bent ingeslagen. Dus je moet de weg inslaan, maar we hebben gezien, hun moesten niet een nieuwe weg inslaan, ze moesten terug naar de weg die ze verlaten hebben. En dat is wel heel bijzonder, dat God ze eigenlijk weer roept tot zichzelf. Als je Ezechiël 18 leest, hè, dat is zo'n bijzonder hoofdstuk, als ik dat lees, dan voel je Gods hart bijna kloppen, dat hij zegt, bekeer je en kom toch terug tot mij. Dus dat is een bekering. Matteüs 3 en 3 vers 2 en 4 vers 17. Wat heb je daarvoor? Wat is dat voor een bekering?
Van eigen schoon schip maken.
Ja? Van schoon schip van wat? De eerste vers. Wie spreekt het hieruit? Tweede vers. De Heer Jezus, hè? Precies dezelfde boodschap. De een is voor de bediening van de Heer Jezus. En de ander is het begin van de bediening van de Heer Jezus. En toch zeggen ze allebei, bekeert u. Maar dit is niet een bekeren, zoals we hebben gelezen in Ezechiël. Dit is een bekeren, wat in de grondtekst betekent, je moet anders gaan denken. Je moet een heroverweging gaan maken in je hersenen. Dus met andere woorden, het is helemaal niet afkeren van de wet. Of afkeren van de Torah, van hun godsdienst die God hun gegeven heeft. Want de Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden, maar om te vervullen. Dus ze moeten zich daar niet van afkeren. Maar ze moeten hun verwachting anders gaan bijstellen. Want hun hadden ook een rechtvaardiging door gehoorzaamheid aan de wet. En die moest veranderd worden. Ze moesten een verwachting van het koninkrijk dat nabij was gekomen. Ze moesten zich uitstrekken naar de koning die hun gekomen was. En dat is een heel groot verschil. Zij moesten hun denken zien te veranderen. Het is later ook heel bijzonder dat de Heer Jezus zegt tegen zijn eigen volk, neem mijn juk op en leert van mij. Hun hadden de Farizeeën, ze hadden de Sadduceeën, noem ze maar op. Hun hadden de synagoge en de Heer Jezus zegt, nee, nu moet je van mij leren. Als hij op de bergreden, Matthäus 5 en 6 en 7, als hij die onderwijst, dan moeten ze zich afkeren van hun eigen gedachtegang en keren tot die nieuwe gedachtegang die de Heer Jezus daar predikte. Want die vouwde de wet open op een manier dat ze allemaal verbaasd waren. En dat is het bijzondere van die bekering. Ja? En dat is het probleem waar wat wij met evangeliseren soms doen. Wij leggen de mensen een handeling op. Je moet je bekeren. Ja, maar hoe doe je dat dan? Het vlees kan God niet eens dienen. En dan zeggen wij, je moet je bekeren. En dan hebben wij het meestal over het gedrag van mensen. De uitdaging is dat die mensen anders gaan denken. En die gedachtegang die komt in beweging, want dat is de bekering die steeds in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, anders gaan denken. En als je anders gaat denken en je gaat dan zien wie de heiland is en zien wie je zelf bent, dan komt die bekering automatisch in gang. Dus dat is heel, heel apart. Oké, Matthäus 18 hebben we het eigenlijk al over gehad. Dat is figuurlijk. We moeten niet een kind worden. Maar figuurlijk wel als een kind, heel eenvoudig ontvangen. Nou, met kleine kinderen. Weet je nog of je kinderen klein waren? Ik kan daar uit eigen leven uit vertellen. Als ik zei, ga je mee met papa? Nou, dan pakten ze mijn hand en ze gingen mee. Het was goed. Ze worden een beetje ouder. Ga je mee met papa? Waar gaan we naartoe? Begint het al, hè? Nou, we gaan daarna. Oh, ga ik mee? Ja. Worden ze nog ouder? Ga je mee met papa? Ja, waar gaan we naartoe? Daar naartoe. Krijg je een ijsje? Ja, je krijgt een ijsje. En dan gaan ze mee. En zo merk je dat hoe ouder je wordt, hoe meer vragen je gaat stellen om te volgen. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt hier, figuurlijk bekeer je. Word nou gewoon als een kind en volg mij. En tijdens het volgen zal ik voor je zorgen. Krijg je wel antwoorden op je vragen. Maar wat zijn wij geworden? Eerst antwoorden en dan zal ik misschien weer volgen. Een soort arbeidsovereenkomst met Christus. En dat is een ander soort bekering. Oké, we waren gebleven. Oh, Handelingen 2 vers 38. Dat is een hele bijzondere bekering dat. Wie hebt die bestudeerd daar in de hoek? Zijn jullie er zover gekomen? Nee. Matanoeo. Dus het heroverwegen, het opnieuw denken. En dat is de eerste toespraak van Petrus, waar die ook zo ronduit zegt, die Christus die jullie gekruisigd hebben. En dan zegt hij, bekeert u Waar moesten zij zich van gedachten veranderen? Waar moesten zij zich van gedachten veranderen? Wie heeft daar wat over opgeschreven? Er moest een enorme overweging, gedachtegang plaatsvinden. Vergeet niet dat hier de groep was en waarschijnlijk een groot gedeelte erbij was, die heeft gezegd, wij moeten hem niet, kruisigt hem. Zij worden nu door datzelfde evangelie getroffen in hun hart. Nou moeten zij heroverwegen of ze nog steeds zeggen, wij moeten hem niet, kruisigt hem, of dat wij zeggen, vergeef ons onze schulden. Vergeef ons en bekeren ons tot de waarheid. Dat moet wat geweest zijn voor die mensen daar. Dat je het ene moment nog geroepen hebt, kruisigt hem. En dat je dan door Gods genade zo getroffen wordt in je hart. En overtuigd wordt dat dat de Messias was. Wauw. Dan moet je een omkeer maken in je gedachten. Dat je dacht dat dit moeten we niet. En dan opeens te horen te krijgen en bevestigd door Gods geest. Maar dit was hem wel. En ze bekeerden zich en ze lieten zich dopen. 3000. Ik vind dat moet een dag geweest zijn, joh, geweldig. Nou, nog één. Wie heeft... Ga ik weer te snel. Wie heeft... dat is deze, de damesgroep. Jullie hebben handelingen gedaan. Handelingen gaat over Simeon. Simeon. Ja, die tovenaar, hè? Hartstikke goed. En daar staat dan ook bij, Simeon, in vers 22. Gij apart nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God. Bekeert u van deze boosheid en bid tot de Heer of hij deze toeleg van uw hart mogen vergeven worden. Waar moest hij zich van bekeren dan?
Ik denk eigenlijk met geld, met zijn bezittingen en zo, dat hij daarmee zijn vergeving wel kon kopen, zeg maar. Omdat hij het alleen maar betalen en dan is het goed.
Ja, wie heeft hem nog meer gedaan? Weet je wat bijzonder is? Dat je in verzen ervoor... Dat je leest dat Simeon tot geloof is gekomen. Dus hij is een kind van God. En later lees je dat dat kind van God zich bekeren moest. Dus dit had helemaal niks meer met een bekering vanuit een zondige staat tot een heilige staat te maken. Dit had te maken met een kind van God. Maar een kind van God... Dat werkelijk dacht dat hij gaven van de Heilige Geest kon kopen. En er was een overlegging in zijn hart die niet goed was. Dat was een boze overlegging van bezit, dit wil ik ook. En hij moest dus gaan leren opnieuw te denken hoe die dingen wel in elkaar zitten. Hij hoefde zich niet te bekeren om behouden te worden. Want hij was behouden. Maar hij moest zich bekeren van zijn weg. En zo zien we dat we bekering niet zomaar te pas en te onpas kunnen gebruiken. Maar ons moeten afvragen als wij met anderen spreken van bekeer je. Ja, waar moet die persoon zich dan van bekeren? En als jij dat dan tegen iemand zegt, weet die persoon dan waar die zich van moet bekeren? Ik had het net nog met Henk erover. Er zijn van die mensen... Die zeggen, ja, maar waarvan dan? Ik ben een goed mens, ik doe niemand kwaad, ik geef geld aan goede doelen. Waar moet ik me van bekeren? Ja, waar zou die zich van moeten bekeren als die al een goed mens is? Dus van zijn daden hoeft hij zich niet te bekeren. Wat bedoelen we dan? Dus dat is gewoon een uitdaging. Maar dan komt vraag 2. Moet je bekeerd zijn om behouden te zijn? moet je bekeerd zijn om behouden te zijn. Je hebt hier twee mensen. Oh, wacht. Moet je bekeerd zijn om behouden te zijn? Moet er iets plaatsvinden, zo zichtbaar, zo duidelijk, van de ene weg, ik ben tot bekering gekomen en ik ben een nieuwe weg ingeslagen. Hier heb je Mark en een andere man. Wij kennen elkaar, hij komt uit Noorwegen. Wij kennen elkaar ongeveer nu 12 jaar. Hij heeft in de Filipijnen gewerkt. Ik sprak in Noorwegen en hij vertaalde mij. Wij zijn twee totaal verschillende figuren. We zijn allebei een kind van God. Ik weet exact wanneer ik tot bekering ben gekomen. Zoals wij dat noemen. Hij is nog nooit tot bekering gekomen, zei hij. Dus wie is er nu behouden? En toch zeggen we, bekeert u.
Ja, maar dat zit er niet in dat woord bekeert u.
Juist.
Maar dat zit er in dat denken. Verander uw denken.
Pas op dat we nooit in de val lopen. Dat als je geen bekering zou hebben. De vraag is of je wel behouden kan zijn. Ik heb zoveel jongeren ontmoet. Die uit de kerk komen. Altijd al geloofd hebben. En die geloven. Is een soort zekerheid op een moment geworden in hun leven. Maar die kunnen, als je dan met ze praat, wanneer ben je tot bekering? Ja, dat weet ik niet. En dan wordt er soms op een manier gesproken van, ja, maar hoe weet je dan dat je een kind van God bent? Net of dat afhangt van jouw bekering. Hij weet het niet. Hij kan alleen maar getuigen, ik ben van kinds af aan, ben ik met mijn ouders meegenomen. Van kinds af aan heb ik het geloofd. Ik heb mijn hele leven geloofd. En ik geloof het nu nog van harte. En hij kan ook heel goed getuigen wat hij gelooft. En dat is precies wat ik geloof. En hij weet dat hij geborgen is. Hij weet dat het bloed van de Heere Jezus hem gereinigd heeft. Hij weet dat de Heere Jezus een plaats voor hem aan het bereiden is. Hij weet dat de toren van God over hem is weggenomen. Hij weet dat als hij doodgaat, dat hij lijnrecht naar zijn hemelse vader gaat. En toch heeft hij geen bekering. Juist. Ja. Daar moet je heel goed bakken. Want waar kun je vinden dat door bekering ben je gerechtvaardigd? Door bekering ben je behouden. Door bekering. Dat kun je niet vinden, ja?
En wat is dan wederom geboren worden?
Wederom geboren worden is het moment dat Gods geest in jou komt. En dat is bij de ene is dat een moment die hij zich kan herinneren. En bij een ander is dat gewoon gebeurd. Is dat gewoon gebeurd. Er zijn vrouwen die bevallen en die hebben 24 uur hebben ze weeën en persen. En er zijn anderen, opeens valt die baby eruit. Die hebben bijna geen weeën, het is zomaar geboren. Nou, en zo denk ik wel eens, zo zijn er ook mensen die zijn gewoon zo daarin gegroeid. En die zijn door Gods geest, op een moment dat ze zelf niet kunnen aanwijzen, maar waar die overtuiging van hun eigen en Gods geest dat overnam, en zijn ingelijfd in dat lichaam van Christus. En bij anderen is dat gewoon een momentopname radicaal in je leven geweest. Ik dacht eerst dat het bij, toen God zich aan mij openbaarde, dat hij bestond, dat dat mijn bekering was. Maar later heb ik teruggekeken naar mijn leven, mijn bekering, echt mijn wedergeboorte, dat was mijn bekering. Mijn wedergeboorte was 2 jaar later. Want ik heb 2 jaar, ik kon dat leven niet leven. Het was gewoon een ramp. Totdat ik 2 jaar later helemaal in 1000 stukken brak en echt ervaarde dat God werkelijk in mijn leven kwam. En van dat moment was het heel anders. Ik heb dat gekend. Heeft hij niet gekend. Maar of deze jongen is van Gods geest. Vorige week gaf hij nog een devotion. Een, een, hoe noem je dat in het Nederlands? Een devotional door. Weet je wel, we hadden een vergadering van de New Thrice Mission. Joh, dan is hij zo vol van Gods geest. En dan komt dat woord gewoon door die jongen heen. Maar hij kan niet vertellen wanneer dat gebeurd is. En dat is het bijzondere. Weet je wel, wij zoeken naar momenten die je kunt meten, die je kunt aanwijzen. Nou, mijn moment is als ik nu naar je leven kijk. Dat is heel wat anders. Hoe is het vandaag? Dat is veel belangrijker. Maar even nog terug. Over bekeringen. De Bijbel staat vol wie gelooft en zich laat dopen. Er is dan één vers waar het dopen erbij staat, met die expres gedaan. Zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Het is hier niet, wordt niet wie tot bekering is gekomen en gelooft, maar wie gelooft. Dus dat is er één van. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem, of die zich bekeert en gelooft, nee, die in hem gelooft, gaat niet verloren. Want Christus is het einde der wet der gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Het is door het geloof. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Elke keer wordt het woord geloof gebruikt in Paulus' brieven. En slechts één keer wordt het gekoppeld met de doop. Dus de doop is niet nodig om behouden te worden. Je bent behouden door het geloof.
Romeinen 5 zegt het ook heel duidelijk, hè? Dat je geraakt en gerechtvaardigd bent door het geloof in de Heer Jezus Christus.
Ja, dat is het hem. Dat is het geloof. En dus de vraag is, weet je, moet je je werkelijk eerst helemaal afkeren van iets, klaarmaken voor wat? Om te kunnen geloven? Of is het vaak juist, mensen beginnen, er begint een verandering in hun denken door evangelisatie, door te spreken. En dat zie je vaak als je met mensen spreekt, ze gaan anders denken. Joh, dat heb ik nog nooit gehoord, dit heb ik nog nooit gezien, dit heb ik nooit gelezen. En je ziet Gods geest, zie je mensen al veranderen. Toen mijn vrouw tot geloof kwam, nou wat haatte ik dat christendom, joh. Jongen, ik had een heel andere vrouw, daar vond ik niks meer aan. Die wou helemaal niet meer feesten en lekker bieren en die was gewoon, die ging naar de kerk en het was gewoon verschrikking. En ik haatte het. Maar mijn vrouw, die zag in die periode, zag ze mij veranderen. Ik was helemaal niet op, er was een verandering, was er in gang gezet. En of je dat een bekering kan noemen, ik weet het niet. Maar het heeft wel met dat woord te maken van gedachten veranderen. En dat is het geweldige van evangelisatie. Is dat je niet mensen probeert om te keren, maar dat je ze zo probeert te vertellen, te getuigen, dat er een verandering in hun gedachten begint op te treden. Wat hun leidt tot geloof. En wat is het gekke? Op het moment dat je tot geloof komt, begin je ook je leven te veranderen. En vaak is het gevaar met bekering dat wij eerst willen dat mensen hun leven gaan veranderen voordat ze tot bekering komen. Nou, dat kun je wel vergeten. Dat kun je wel vergeten. Maar juist tot geloof. Weet je, voor mij, om mee af te sluiten, blijft één ding vaststaan. Een kind van God gelooft in Christus als verlosser en heiland. En zich daarom afkeert van het goddeloze leven. De weg die de Bijbel leert gehoorzaam volgt. En dat hij of zij gedoopt is. Dus we hebben het geloof, de bekering en de doop die we hebben gezien. En het is van het een naar het ander. Je wordt ingeënt op die wijnstok. En je hebt toch eerst het leven van Christus nodig om het christenleven te kunnen leiden. En hoe dieper je raakt geënt op de wijnstok, hoe meer sappen er door jouw leven heen gaat, hoe voller je wordt van Gods geest, van ons liefde. En hoe meer je dan ook wil afkeren van de weg die niet Gods weg is. Dan krijg je een groter verlangen om te doen wat Hij van je vraagt. En op het moment dat je dat ook wil, merk je in jezelf ook hoe moeilijk het is om het te doen, hè. Het is echt niet alleen als je jong bent, hoor. Ik sta soms verbaasd dat ik zelfs op deze leeftijd, waar je als oude man 56 jaar verzadigd zou moeten zijn in het leven, en dat soms de wereld zo trekt. Dat is gek, hè? Heb ik nog steeds last van. Dat ik soms wel eens denk, nou, laat het Bijbeltje maar lekker dicht, laat een ander het maar doen. Maar weet je, ik heb één verlangen. En dat is te doen wat de Heer van me vraagt. Waarom? Omdat ik geloof wat Hij voor mij gedaan heeft. En dat drijft mij elke keer weer opnieuw. Om gewoon maar door te blijven gaan. Dwars door alles heen. Terugkijkende naar dat kruis dat Hij voor me stierf toen ik nog een zondaar was. Dat is ook zo mooi, hè? Hij zei niet eerst, knap eerst je leven op, dan zal ik voor je sterven. Nee, ik sterf voor die puinhoop van jou. Dat vind ik zo. Daarom denk ik ook met Kerst. Hij kwam in een stal. Nou, zo was mijn leven ook. Het was niet meer als een stal. En toch kwam die. Is dat niet geweldig? Dus, ik laat het hierbij. Het is gewoon even een uitdaging. Wat is bekering? Let daarop als je erover spreekt. Als je geen bekering hebt gehad of kent in je leven, en je gelooft in de Heer Jezus, halleluja, dan zou je met ons de heerlijkheid doorbrengen. Het hangt niet van je bekering af, het hangt eraf in wie je gelooft. Het heeft altijd met een persoon te maken. Met een persoon. Ik moet stoppen. Wat?
Onberispelijk.
Ja. Nee, maar ik geloof wel dat een kind van God zich laat dopen. Dat is een heel Bijbels iets.
Ja, ja, ja. Daar geloof ik op zich ook wel. Ik vind dat ik een beetje gehoord moet. Mensen
die
echt een kind van God is, ook wel voor zichzelf en niet geloof dokter.
Nee.
Toch echt een kind van God is, dat kan wel zonder de doop zal zijn, zoals wij
denken. Maar wacht maar, tot diegene zelf zijn Bijbeltje gaat lezen. Als hij niet meer het Bijbeltje verwacht van de uitleg van de dominee, maar als hij zelf in stilte zijn Bijbeltje gaat lezen. De meeste reformatorischen die ontdekken dat ze een kind van de Heer zijn, ontdekken later ook door het lezen van de Bijbel dat ze gedoopt willen worden. En dan komt die enorme strijd. Die enorme strijd tegen al de traditie die je geleerd is. Al de verbonden die je dan zogenaamd zou ten schande maken. Al de schuld die dan alleen al het spreken erover, de gedachte willen, een gedachtegang willen voeren, word je al verketterd met het idee van over laten dopen. En sommigen laten het erbij. Maar ik ontmoet er zoveel die dat willen. Mocht er afgelopen dinsdag nog eentje dopen. In zijn eigen kerk mag hij niet gedoopt worden. Hij vroeg het bij een baptistengemeente en die zei, we dopen alleen als je lid wordt. Ja, hij mocht alleen gedoopt worden als hij lid wordt. En zo kwam hij bij mij terecht. Ik ken deze jongeman. Echt een kind van de Heer. Een verlangen om God ook te gehoorzamen. En hij heeft uitgelegd waarom hij gedoopt wil worden. Pure Bijbelse gronden. Hij wil er ook helemaal geen poeha om. Hij zegt, ik wil net als de Ethiopiër. Er is water, wat is er op tegen dat ik gedoopt word? Nou, alleen zijn vriendin en zijn ouders waren erbij. En hij kwam, nou echt, ik doopte hem, hij komt dat water uit en het was gewoon alsof er kilo's last van die jongen afviel. Zo'n vrede Gods op zijn gezicht. Nou, het was ijskoud water. Nou, die kou, die kon die liefde van God niet tegenhouden. Hij straalde gewoon zoals hij dat water uitkwam. Een worsteling die hij op dat moment had overgegeven en gezegd, hier. En dat heeft hem, geloof ik, 3 jaar geduurd. Maar het is geen voorwaarde om een kind van God te zijn. Maar als je dan Paulus ziet, er werd gezegd dat hij zich moest laten dopen. Paulus werd ook gedoopt. Hij moest zich gelijk laten dopen. Ja. 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 Maar goed, dan blijven die strijd-issues. Goed. Ik heb die dia's hier nog een keer op staan. Dus dan kun je nog eens een beetje naworstelen.